Goedemiddag, broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de Kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag hoopt ons voor te gaan Dr. Anders A.J.T. Ruijs uit Sliedrecht. Harry van der Velde is de organist. Dan, broeders en zusters, de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 125. De verse 1 en 4. Uit het liedboek Gezang 125, de verse 1 en 4, zingen we na welkom en mededelingen. Na het votum, Psalm 45. Vers 2 in de nieuwe berijming. Psalm 45, vers 2 in de nieuwe berijming zingen we na het uitspreken van het votum. Na het gebed zingen we Psalm 75. Vers 2 in de nieuwe berijming. Dit is het lied van de zondagsschool. Psalm 75, vers 2 in de nieuwe berijming zingen we na het gebed. Het lied van de zondagsschool. Na de schriftlezing, Psalm 72. De verse 6 en 10. Psalm 72, de verse 6 en 10 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging, Psalm 86. Vers 5. Psalm 86, vers 5 zingen we na de verkondiging. Na de inzameling van de gaven, Psalm 87. De verse 2, 3. En 4 in de nieuwe berijming. Psalm 87, de verse 2, 3 en 4 in de nieuwe berijming zingen we na de inzameling van de gaven. En tot slot zingen we uit het liedboek Gezang 68. Gezang 68 zingen we tot slot. De schriftlezing is uit Matteüs. Matteüs hoofdstuk 8. De verse 5 tot en met 13. Matteüs hoofdstuk 8, de verse 5 tot en met 13, de schriftlezing. De tekst voor de verkondiging, dat zijn de verse 10 tot en met 12 van het genoemde schriftgedeelte. De verse 10 tot en met 12 zijn de tekst voor de verkondiging. De schriftlezing is Matteüs hoofdstuk 8, de verse 5 tot en met 13. En de tekst voor de verkondiging zijn de verse 10 tot en met 12. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en ga tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, alle gasten in ons midden, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een welkom aan alle die met behulp van internet met ons meeluisteren of achteraf de dienst beluisteren. Ook vanmiddag is student Ruijs uit Sliedrecht uw voorganger. Er zijn verder geen mededelingen van de kerkraad. Wij beginnen de dienst met het zingen van gezang 125 vers 1 en 4. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet voortbracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen van Psalm 45 en daarvan het tweede vers. Gort aan, o held, het zwaard van uw regering en hoed uw volk voor knechtschap en ontbering. Rijd luisterrijk in heil en voorspoed voort en houd de teugels van het rechte woord. Wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 45. MUZIEK willen de Heer nu eerst bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, laten die woorden die we zojuist gezongen hebben ook ons gebed zijn. Dat u zegenrijk, zegevierend rijdt op het woord van uw waarheid. Dat u pijlen schiet in het hart van uw vijanden, niet om ze uiteindelijk te doden, maar om ze het leven te geven. Heere, we bidden u, wees u zo vanmiddag ook in ons midden. Wilt u geven dat de prediking van deze middag niet alleen in woorden is, maar in kracht en in de Heilige Geest? Wilt u zelf met uw Heilige Geest krachtig werken in ons hart? Opent u ons hart als het toch tot nog toe gesloten was? En wilt u datzelfde doen als wat u eenmaal deed in het leven van Lydia, in de gemeente van Filippi, toen ze kwam en luisterde naar wat Paulus te zeggen had, en u haar hart opende, zodat ze er acht op ging geven, en zodat het woord dat gezaaid werd op de akker van haar leven ook vrucht droeg. Leren we bidden u om datzelfde wonder. En als u door het werk van uw Heilige Geest ons hart geopend hebt, Heere, wilt u dan meer en meer onderwijs geven vanuit uw woord. Ook vanmiddag door het woord van de prediking ons leren dat de enige grond van ons behoud van de zaligheid alleen ligt in het feit dat u wilde komen. Wilt u ons onderwijs geven ten aanzien van ons gebedsleven? Wilt u ons onderwijs geven als het gaat om het zendingswerk en onze bewogenheid daarmee? Heren, we bidden van u, wees u zo in ons midden. En als het misschien zo is in ons leven, dat we wel menen dat we u kennen, dat we ons misschien wel met wat dingen op de been proberen te houden voor u, die toch de echte grond niet zijn waarop een mens moet en kan bouwen als het gaat om de dingen van de eeuwigheid. Heren, wil het ons dan laten zien. Breng ons ervan af. Laat ons zien dat we bouwen moeten en bouwen zullen op de enige grond van de zaligheid, de Heere Jezus Christus en op zijn werk. Heren, we bidden voor een ieder die vanmiddag hier samengekomen is. Gedenkt u de kinderen, gedenkt u de jongeren, wilt u ze helpen, ook bij het luisteren. Geeft u dat het woord verstaanbaar, duidelijk mag zijn. We bidden u voor de mensen van middelbare leeftijd, voor de ouderen, ook voor diegenen die niet naar de kerk kunnen gaan, maar die met ons meeluisteren. Misschien op dit moment, misschien ook nog wel later. Heren, gedenkt u, geeft u ook daar uw zegen. Geeft u uw zegen in het luisteren, maar geeft u diezelfde zegen ook in het spreken. Heren, wilt u zelf woorden in de mond geven? Wilt u zelf de zaken die in de prediking aan de orde zijn ook in het hart geven, opdat er gesproken mag worden met bewogenheid, met liefde? En dat er recht gedaan mag worden aan de rijkdom van uw woord. Dat er recht gedaan mag worden ook aan de ernst van uw woord. Zo bidden we u om allerlei dingen die we zelf niet maken kunnen, die we zelf ook niet verdiend hebben. Heren, want ons past de verootmoediging, de belijdenis dat we het niet waard zijn, dat u vanmiddag in ons midden bent. Maar als we u vragen of u ondanks dat toch in ons midden wil zijn, Heren, neemt u dan redenen uit uzelf. Denkt u aan uw eigen verbond en wil ons zo goed en genadig zijn. Sterk allen die een taak hebben in deze dienst. We bidden het van u. Uit genade alleen. Amen. We willen nu gaan zingen het lied van de zondagschool, Psalm 75. Het tweede vers. Psalm 75, vers 2. De schriftlezing voor deze middag vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 8, de versen 5 tot en met 13. Matteüs 8, en we beginnen te lezen in vers 5. Toen hij nu Kafarnaüm binnenging, kwam een hoofdman tot hem met een bede en zei: Heere, mijn knecht ligt thuis, verlamd met hevige pijn. Hij zei tot hem: Zal ik komen en hem genezen? Doch de hoofdman antwoordde en zei: Heere, ik ben niet waard dat ge onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal herstellen. Want ik ben zelf een ondergeschikte met soldaten onder mij. En ik zeg tot de een: ga heen, en hij gaat heen. En tot een ander: kom, en hij komt. En tot mijn slaaf: doe dit, en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich. En zei tot hen die hem volgden: voorwaar zeg ik u, bij niemand in Israël heb ik een zo groot geloof gevonden. Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zullen aanliggen met Abraham en Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Maar de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. En Jezus zei tot de hoofdman: ga heen, u geschiede naar uw geloof. En de knecht genas juist op dat uur. Tot zover. We zingen nu ter voorbereiding op de preek Psalm 72, de versen 6 en 10. Het zesde en het tiende vers van Psalm 72. Thank you. tekst die het uitgangspunt vormt voor de preek van deze middag vindt u in Matteüs 8, vers 10 tot en met 12. Matteüs 8, vers 10 tot en met 12, waar we deze woorden lezen. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zei tot hen die hem volgden: voorwaar zeg ik u, bij niemand in Israël heb ik een zo groot geloof gevonden. Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zullen aanliggen met Abraham en Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Maar de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Tot zover. Na de preek zingen wij zonder nadere aankondiging van Psalm 86, het vijfde vers uit de oude berijming. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heren. Het vijfde van 86 na de preek. Gemeente, een van de dingen die opvallen als we in de evangeliën lezen is dat daar zo heel vaak mensen naar de Heer Jezus toekomen met een bepaalde vraag. En het zou een hele mooie leidraad zijn voor u of voor jouw persoonlijke bijbellezing om al die gedeelten eens één voor één langs te gaan. En je de vraag te stellen: wie komt er eigenlijk naar de Heer Jezus toe? En wat vraagt hij eigenlijk? En wat voor antwoord krijgt hij op die vraag? Maar als u al die gedeelten zou lezen, dan ontdekt u, of dan ontdek jij ook wel, dat het heel verschillende vragen zijn die ook met een heel verschillende bedoeling aan de Heer Jezus gesteld worden door de mensen. Sommige vragen worden gesteld met een uitgesproken vijandige bedoeling. En het lijkt de bedoeling dan alleen maar te zijn van de vraagsteller om de Heer Jezus in een valstrik te laten lopen. Strikvragen, vijandige vragen. Andere vragen worden niet zozeer met een vijandige bedoeling gesteld, maar dat zijn wel echt vragen van het hoofd, van het verstand, waarmee de vraagsteller eigenlijk duidelijk maakt dat hij de Heer Jezus niet ziet als meer dan een rabbi, een schriftgeleerde, iemand die hem ook zijn mening kan geven en een antwoord kan geven op een interessante vraag. Vragen van het hoofd. Soms zijn de vragen die aan de Heer Jezus gesteld worden ook vragen van het hart. Ik denk bijvoorbeeld aan de blind geborene uit Johannes 9, die met de Heer Jezus in gesprek raakt. En wanneer de Heer Jezus hem dan vertelt over de Zoon van God, dan zegt die blindgeborene: Heere, wie is hij? Wie is hij, opdat ik in hem mag geloven? Vraag van het hart. Toen u vanmiddag naar de kerk kwam en toen jij vanmiddag naar de kerk kwam, hebt u toen ook een vraag meegenomen? Nee, niet een vraag voor degene die vanmiddag op de preekstoel staat, maar een vraag voor de Heere God zelf. En als u nu vanmiddag zonder vraag naar de kerk gekomen bent, zou de Heere u of jou dan oneerlijk behandelen als hij u ook zonder antwoord weer de kerk uit liet gaan? Geen vraag en daarom ook geen antwoord. Misschien bent u wel met een vraag naar de kerk gekomen en met het gebed of er een antwoord mocht komen op die vraag, maar misschien ook wel zonder vraag. En als dat het geval is, dan zouden we misschien de Heere wel moeten bidden om, nee, niet om een antwoord, maar om een vraag. Om een vraag. En laten we zo biddend om een vraag of om een antwoord, vult u het maar in voor uzelf, heel persoonlijk. Laten we zo gaan luisteren naar het onderwijs dat de Heer Jezus geeft bij zijn ontmoeting met de hoofdman. Dat is het thema voor de preek van deze middag. Het onderwijs dat de Heer Jezus geeft bij zijn ontmoeting met de hoofdman. En de Heer Jezus geeft dat onderwijs op drie verschillende manieren. In de eerste plaats met een voorbeeld. In de tweede plaats met een belofte. En in de derde plaats met een waarschuwing. In de eerste plaats met een voorbeeld, vers 10 van onze tekst, waar we lezen: toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zei hij tot degene die hem volgde: voorwaar zeg ik u, bij niemand in Israël heb ik een zo groot geloof gevonden. We zouden onder andere met Calvijn, maar ook met andere bijbeluitleggers kunnen zeggen dat de Heer Jezus hier het geloof van de hoofdman over 100 tot een voorbeeld stelt. In de tweede plaats met een belofte, vers 11 van onze tekst. Ik zeg u dat er velen zullen komen en zullen aanliggen in het koninkrijk der hemelen. En in de derde plaats met een waarschuwing, vers 12. Maar de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Het onderwijs dat de Heer Jezus in onze tekst geeft, gemeente, dat vindt plaats naar aanleiding van een van de vele ontmoetingen die de Heer Jezus tijdens zijn leven op aarde heeft gehad. Iemand heeft de Bijbel eens genoemd het boek van de ontmoetingen. En dat is een terechte aanduiding, want hoe vaak lezen we in Gods woord niet over ontmoetingen tussen mensen onderling, maar vooral ook tussen God en mens. Nu, zo'n ontmoeting hebben we dan voor ons in onze schriftlezing. De Heer Jezus die op een van de vele keren dat hij de stad Capernaum of Cafarnaum binnengaat, een man naar zich toe ziet komen. En aan alles wat er op dat moment gebeurt, wordt duidelijk, uit alles wat er op dat moment blijkt heel duidelijk, dat deze man een belangrijke man is. Een hoofdman wordt hij genoemd in vers 5. Een hoofdman uit het Romeinse leger die de leiding had over zo'n 100 personen. Een centurio heette zo iemand in het Romeinse leger. En die man die gaat naar de Heer Jezus toe en we stellen ons voor dat de mensen wat aan de kant zijn gegaan en een pad hebben gemaakt voor deze welgehate bezetter. Maar we zullen straks nog horen dat deze man toch wel een gunstige reputatie had. Een goed aanzien bij de mensen in Capernaum, ook al was hij dan een heidense soldaat. Maar deze man, hij krijgt ruim baan en hij gaat naar de Heer Jezus toe en hij brengt een stuk nood onder de aandacht van de Heer Jezus. Wat voor nood? Wel, die nood betreft zijn knecht. Vers 6. Heere, mijn knecht ligt thuis, waarschijnlijk al langere tijd. Hij ligt daar verlamd. Als we in de grondtekst het woord bekijken, dan zien we dat daarmee bedoeld wordt halfzijdig verlamd. En bovendien, hij heeft zware, hevige pijn. Folterende pijn. En dat is niet het enige, want de evangelist Lucas, die ons ook over deze geschiedenis bericht, vertelt daarbij dat deze man zegt dat zijn knecht op zijn sterven ligt. De toestand van die knecht is dus heel ernstig. Halfzijdig verlamd, bijzonder veel pijn en de dood is heel dichtbij gekomen. En als die hoofdman de nood van zijn knecht onder de aandacht van de Heer Jezus heeft gebracht, en dat op zich is al bijzonder, want Romeinen zagen hun slaven en hun knechten over het algemeen als bezit, als voorwerpen, als dingen. En als je ene knecht ziek werd en stierf, dan was er helemaal niets aan de hand. Dan nam je gewoon de volgende knecht. Het was maar een slaaf. Deze hoofdman lijkt zich te bekommeren om zijn slaaf. Het lijkt hem echt aan zijn hart te gaan, hoe het met zijn knecht gaat. Maar als die hoofdman dat dan heeft gezegd, wat zegt de Heer Jezus dan? Is hij bereid om mee te gaan? Het lijkt er misschien wel op als we vers 7 lezen, want de Heer Jezus zegt dan tegen hem: zal ik komen en hem genezen? Maar als we dit woord in de grondtaal bekijken, dan zien we dat alle nadruk valt op het woordje ik. Zal ik komen en hem genezen? En plaatst u die vraag eventjes tegen de achtergrond van het feit dat in de tijd van het Nieuwe Testament het zo was dat een Jood bij een heiden geen stap over de drempel zetten, want dan werd hij onrein. Nu komt er zo'n heidense man, want dat is deze hoofdman geweest. Hij diende in het Romeinse leger en de Romeinen recruteerden hun soldaten die daar in Capernaum moesten dienen uit de landen om Israël heen, heidense landen. Nu komt daar zo'n heidense man naar de Heer Jezus toe en hij vraagt of de Heer Jezus, die Joodse rabbi, hem wil helpen in zijn nood. En dan zegt de Heer Jezus, moet ik bij u, heidense man, komen en een stap over de drempel gaan zetten in uw heidense huis? En moet ik die knecht van u gaan genezen? En het is alsof de Heer Jezus, zonder dat hij het uitspreekt, twee vragen aan die hoofdman stelt. Allereerst, wie denkt u wel dat u bent? Wie denkt u wel dat u bent? U bent een heiden en u komt met dat verzoek naar mij toe, maar weet u niet van die kloof die er is tussen heidenen en tussen joden? Wat voor gedachten hebt u eigenlijk wel niet over uzelf? Dat is de eerste vraag, die wel niet uitgesproken wordt, maar die, om zo te zeggen, in de vraag van de Heer Jezus doorklinkt. En dan nog een tweede vraag. De vraag, wie denkt u eigenlijk dat ik ben? Dat u dat aan mij vraagt. Zal ik komen en hem genezen? Wat voor gedachten hebt u eigenlijk van mij? En als we dan naar het antwoord van de hoofdman gaan, dan ziet u dat die hoofdman antwoord gaat geven precies op die twee vragen. Wat voor gedachten hebt u eigenlijk van uzelf? En wat voor gedachten hebt u eigenlijk van mij? Want die hoofdman begint te antwoorden in vers 8. De hoofdman antwoordt en zegt: Heere, ik ben niet waard dat ge onder mijn dak komt. En dat is het antwoord op die eerste vraag. Wie denkt u wel dat u zelf bent? Heere, ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt. Dat woordje waard, dat verdient even de aandacht. Dat is een bijzonder woord. In de grondtaal van het Nieuwe Testament heb je verschillende woorden die je zou kunnen vertalen met waard of waardig. En het woord wat we hier voor ons hebben, dat zou je behalve waard in eerste instantie kunnen vertalen met voldoende, met genoeg, met toereikend. En dat is dus eigenlijk wat die hoofdman zegt. Ik ben niet voldoende. Ik ben niet toereikend. Ik ben niet genoeg. Wat wil die hoofdman daarvan zeggen? Wat bedoelt hij precies met die woorden? Is het zo? Is het misschien zo dat hij een bescheiden karakter heeft en vanuit zijn bescheiden karakter deze dingen naar voren brengt? Is het misschien zo dat hij bijzonder beleefd wil zijn en denkt, omwille van de beleefdheid en uit overwegingen van beleefdheid geef ik maar aan dat ik het niet waard ben, dat komt goed over, dan heb ik des te meer kans dat ik geholpen word? Nee. Alles wijst erop, en heel bijzonder datgene wat de Heer Jezus straks in onze tekst over deze man gaat zeggen, alles wijst erop dat het waar is wat Calvijn bij deze geschiedenis zegt. Die zegt het heel treffend en ik zou het niet kernachtiger kunnen zeggen. Calvijn zegt, voordat God de hoofdman zijn knecht gaat genezen, heeft hij deze heidense hoofdman zelf genezen. Was die hoofdman ziek dan? Nou, niet zoals zijn knecht ziek was. En toch was hij wel ziek. Wat was zijn ziekte? Wat was zijn kwaal? Hij was blind. Hij was blind voor wie hij zelf was. Hij had vanuit zichzelf, net zoals wij dat allemaal hebben, vanuit zichzelf hele hoge en grote gedachten van zichzelf tegenover de Heere God. En het was de Heere die hem de ogen opende voor wie hij echt was. En dan trek ik de lijn even terug naar de preek van vanmorgen. Toen we iets gehoord hebben over het feit dat wij, zoals Paulus dat dan in zijn taaleigen zegt, dat wij als mensen vlees zijn. En dat van ons mensen door God volmaaktheid geëist wordt in zijn wet. Wees heilig, want ik ben heilig. Wel, die twee dingen, die heeft de hoofdman ongetwijfeld gezien. Dat hij zelf vlees was, zondaar was, die de wet van God nooit kon houden. En aan de andere kant, dat God het wel van hem vroeg en wel van hem eiste. En toen dat ging doordringen bij deze man, en daar zijn zijn ogen echt voor geopend door de Heilige Geest. Maar toen dat ging doordringen, toen kwam hij tot de belijdenis. En moet u eens horen hoe die belijdenis dan klinkt. Heere, ik ben niet genoeg. Ik ben niet voldoende. Ik maak de maat niet vol, de maat van uw heilige wet. Ik kan er niet aan voldoen. Ik haal het niet. Het is goed om die uitspraak ook nog even te vergelijken met datgene wat de anderen over deze man zeggen. Als u het in Lucas op zou zoeken, dan ziet u dat Lucas vertelt dat deze man niet alleen naar de Heer Jezus toekomt, maar dat er mensen in zijn omgeving zijn. Misschien zijn ze wel voor hem uitgegaan. En ze onderstrepen het verzoek van deze man bij de Heer Jezus. Het zijn Joodse leidslieden uit Capernaum. En die Joden die zeggen, Heere, doe nou maar wat die hoofdman van u vraagt. Want, en dan komt het, hij is het waard. Want hij heeft ons volk lief en hij heeft zelf onze synagoge gebouwd. Dat is wat de mensen over hem zeggen. Hij is het waard. We zouden vandaag zeggen, hij heeft zoveel goede dingen gedaan. Hij is het waard. En deze hoofdman zelf, hij zegt iets anders. Hij zegt, ik ben het niet waard. Want ik maak de maat van uw eisen, van uw wet, niet vol. En u hoort hoe diep die overtuiging bij deze man is, want hij voegt eraan toe, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Ik ben het echt niet waard dat u één stap over de drempel in mijn huis zet. Dat is het eerste antwoord van deze hoofdman. Maar de Heer Jezus stelde nog een vraag. Hij vroeg niet alleen, wat zijn uw gedachten over uzelf? Hij stelt ook de vraag, wat zijn uw gedachten nu eigenlijk over wie ik ben? En op die vraag geeft de hoofdman ook een antwoord. Want hij gaat verder in vers 8 en hij zegt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal herstellen. Wat blijkt daaruit? Wel dit, dat deze hoofdman hele grote en hoge gedachten heeft van de Heere en van zijn macht. Hij heeft veel verwachting van de Heere en van het woord van de Heer Jezus. En hij zegt het, u hoeft helemaal niet onder mijn dak te komen. U kunt op afstand één woord spreken en dan gebeurt er al waar ik om vraag. En dat ligt hij nog toe met een voorbeeld vanuit zijn eigen belevingswereld, zouden we zeggen. Want hij zegt, ik ben ook een man onder de macht van anderen gesteld, een ondergeschikte met soldaten onder mij. En ik zeg tot de een ga heen en hij gaat heen en tot een ander kom en hij komt en tot mijn slaaf doe dit en hij doet het. Even tussen haakjes. Daaraan zien we ook heel mooi en heel duidelijk wat nu precies de ootmoed en het jezelf vernederen voor de Heere betekent. Op dat punt moeten we de dingen goed van elkaar onderscheiden. Dat is niet hetzelfde als wat vandaag de dag wel wordt aangeduid als een minderwaardigheidscomplex, als gevoelens van minderwaardigheid. Dat zien we heel duidelijk aan het voorbeeld van deze hoofdman. We zien hem aan de ene kant zich stellen voor de Heere en voor zijn wet. En dan zegt hij, Heere, ik ben het niet waard. dan kun je geen gering genoegen, geen klein genoegen gedachten over jezelf hebben. Als het gaat om hoe wij staan tegenover God en zijn wet. Maar aan de andere kant klinkt er in de woorden van deze man ook wel een bepaald gezond zelfbewustzijn door als hij zegt, maar ik heb wel een verantwoordelijke positie in de maatschappij. En als ik opdrachten uitdeel aan mijn ondergeschikten, dan doen ze het voor me. Maar dat is maar een zijlijn. We keren terug naar de hoofdlijn. Deze hoofdman, hij maakt met dat voorbeeld ook dit duidelijk. Als het nu al bij mij zo is, ik ben een ondergeschikte soldaat. Als het nu bij mij al zo is dat ik met één enkel woord een soldaat naar die of naar die richting kan sturen en mijn knecht kan aanzetten om dit of om dat te doen, als dat bij mij al zo is, hoeveel te meer bij u? U die de koning der koningen bent, u die de Heere der Heren bent, u hebt alle macht en u hoeft maar één woord te spreken. En mijn knecht zal herstellen en gezond worden. Zo geeft de hoofdman antwoord op de twee vragen van de Heer Jezus. Twee vragen die de Heer Jezus vanuit het woord van vanmiddag ook aan ons stelt. Aan u en aan jou en aan mij. En de preek van vanmiddag had ook een voorbereidingspreek kunnen zijn. Want het zijn ook de vragen die weer naar ons toekomen in de week van voorbereiding. Wat voor gedachten hebt u eigenlijk over uzelf? Wat voor gedachten heb ik eigenlijk over de Heere? En toetst u uw leven er maar aan. Leg je leven er maar eens naast. Wanneer heb je voor het laatst in het gebed gezegd, en ik bedoel niet met exact die woorden, maar wanneer hebt u voor het laatst in uw gebed gezegd, Heere, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak zou inkomen. En wanneer hebt u het voor het laatst gezegd, Heere, spreek alleen een woord en mijn ziel zal leven. Wat voor gedachten heb ik van mezelf en wat voor gedachten heb ik van de Heere? Dat zijn vragen die vanmiddag tot ons komen. Maar als de Heer Jezus het antwoord van deze man heeft gehoord, dan lezen we dat hij zich verwondert. En we moeten het ons waarschijnlijk zo voorstellen dat de Heer Jezus met een nadrukkelijke uitdrukking van verwondering naar die man heeft gekeken en misschien ook een gebaar van verwondering heeft gemaakt om de aandacht van de omstanders te vestigen op datgene wat er zojuist gezegd is. En dan zegt de Heer Jezus het: voorwaar zeg ik u, bij niemand in Israël heb ik een zo groot geloof gevonden. Tegen wie zegt de Heer Jezus dat? Tegen de mensen om hem heen, tegen degenen die hem volgden. En u weet, dat waren mensen die overwegend afkomstig waren uit het volk van Israël. Mensen met heel veel voorrechten. Mensen die steeds in de buurt van de Heer Jezus waren en er als het ware bovenop stonden. En alles konden horen wat hij zei. Maar nu gaat de Heer Jezus het zeggen en hij stelt deze man als een voorbeeld, maar dan wel als een beschamend voorbeeld. Hij zegt het tegen de mensen om hem heen: horen jullie wat deze heidense man zojuist gezegd heeft? Ik heb in heel Israël, ik heb onder jullie, ik heb onder u zo groot geloof niet gevonden. Wat is een groot geloof? Daar kunnen we onze gedachten over hebben. Wat is nu eigenlijk een groot geloof? Een groot geloof, dat is datgene wat de Heer Jezus een groot geloof noemt. Dat is wat we hier aantreffen bij deze hoofdman. Kleine gedachten van jezelf. Ik ben het niet waard, Heere. Grote gedachten en veel verwachting van de Heere. Spreek alleen een woord. Verwachting van zijn woord. Dat ook. Ik denk aan die bekende psalmregels. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Dat is geloof. Het geloof dat afziet van zichzelf. Dat het erkent, in mij is alleen maar onwaardigheid. Ik heb het niet verdiend. Maar Heere, in u en bij u is alle macht. En u hoeft maar één woord te spreken. En er zal een wonder gebeuren. De Heer Jezus geeft onderwijs met een voorbeeld. Maar ook met een belofte. Onze tweede gedachte, vers 11. Want de Heer Jezus gaat verder en hij zegt: ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west. Op een andere plaats in Lucas staat: velen zullen komen van oosten en westen en noorden en zuiden. Dat zijn alle vier de windstreken. Dat betekent dus, er zullen er velen komen overal vandaan. Wat bedoelt de Heer Jezus met die woorden, velen zullen komen? Wel, hij heeft de omstanders er zojuist op gewezen dat het een heiden is. Niet een Israëliet is, maar een heiden is die naar hem toegekomen is. Met die belijdenis van zijn onwaardigheid, met die grote verwachting van de Heere, met zijn nood en met zijn gebed om hulp. En nu zegt de Heer Jezus het. Het zal bij deze man niet blijven. Dit was een heiden en hij is te beschouwen als een eersteling. Maar er zullen er velen komen. Overal vandaan. Dat is een belofte. Dat is een belofte van gezegend zendingswerk. Velen zullen komen. Vult u het maar in. Uit Zuid-Amerika. Velen zullen komen uit Afrika. Velen zullen komen uit Indonesië, uit Australië. Velen zullen komen uit Azië. Velen zullen komen uit Europa. Velen zullen komen uit Nederland. Velen zullen komen van oost en west. Dat is een belofte, gemeente, om je vinger bij te leggen als je bidt. Allereerst voor jezelf. Heere, u hebt het gezegd en u hebt het beloofd dat er velen zullen komen. Laat ik er ook bij mogen zijn. Dat is een belofte om je vinger bij te leggen wanneer je bidt. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Misschien voor uw kinderen of voor uw kleinkinderen, voor je man of vrouw. Die ten diepste niets moet hebben van de dienst van de Heere. En je kan er zo bezorgd over zijn en pijn van hebben. En als u bidt, dan mag u uw vinger leggen bij deze tekst. En mag jij je vinger erbij leggen en het zeggen: Heere, wilt u hem, wilt u haar ook trekken? Want u zegt het toch, velen zullen komen. Er is bij u ruimte. Dat is een belofte om uw vinger bij te leggen als u bidt of als jij bidt voor het zendingswerk. Doet u dat wel eens? In uw persoonlijk gebed, bidden voor het zendingswerk. Heere, wilt u het zegenen en de prediking van uw woord op de zendingsvelden, in het evangelisatiewerk tot zegen stellen. Geeft u dat er inderdaad naar uw belofte, velen zullen komen van oost en west, want u hebt het zelf gezegd. Bijbels bidden, gemeente, dat is pleitend bidden. En pleitend bidden, dat betekent datgene wat ik zojuist gezegd heb. Dat betekent de Heere herinneren aan zijn eigen woord. De Heere wijzen op zijn eigen woord, want de Heere kan van zijn eigen woord niet af. Maar onze tekst gaat nog verder. Velen zullen komen van oost en west en zullen aanliggen met Abraham en Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Wat betekent dat? De Heer Jezus gebruikt hier een beeld. Het aanliggen, dat weten we waarschijnlijk allemaal wel, dat was datgene wat men in het oude Israël deed bij een feestmaaltijd. Of bij een gewone maaltijd, maar het beeld is hier dat van de feestmaaltijd. Een feestmaal dat vaak 's avonds laat gehouden werd, als het buiten donker was, maar binnen daar schenen de lichten, de lantaarns en de fakkels. En de tafels waren gedekt en alles op de tafel sprak van overvloed en van zegen. En dan kwamen de gasten en die gingen aanliggen aan de tafels. En ze mochten delen in de zegen en in de overvloed van datgene wat er geboden werd. Nou, dat is wat de Heer Jezus hier bedoelt. Velen zullen aanliggen in het Koninkrijk der Hemelen. Dat betekent, velen zullen delen in de zegen, in de overvloed van het Koninkrijk der Hemelen. En wat wordt er met het Koninkrijk der Hemelen bedoeld? Misschien dat er vanmiddag wel iemand direct denkt aan de hemel, de hemelse heerlijkheid. Dat is een betekenis. Maar u weet wellicht ook dat de uitdrukking Koninkrijk der Hemelen, zeker in het Matthäus-evangelie, een veel bredere betekenis heeft. Om u één voorbeeld te geven, als de Heer Jezus de gelijkenis van de zaaier vertelt, dan begint hij die gelijkenis volgens een van de evangelisten ook met: wederom is het Koninkrijk der Hemelen gelijk aan een zaaier. Daar waar het woord gezaaid wordt, daar waar het woord gepreekt wordt, daar is ook het Koninkrijk der Hemelen. En laten we onze tekst zo eerst maar eens lezen. Velen zullen aanliggen in het Koninkrijk der Hemelen. Dat betekent dus om te beginnen, velen zullen delen in de zegen en in de overvloed die er is vanuit de prediking van Gods woord. Is dat uw ervaring wel eens, of jouw ervaring? Dat je in de kerk bent en dat er geen bediening is van het heilig avondmaal. En dat je toch zegt, ik heb aangezeten. Ik heb aangelegen. Ik heb aan een maaltijd gezeten. Want ik heb onder de prediking van het woord iets mogen ontvangen van de rijkdom en van de overvloed en van de zegen die er bij de Here te verkrijgen is. Augustinus zegt in een van zijn preken, preken dat is brood breken. Maar dat betekent ook, preken aanhoren is, ja, is één van tweeën. Dat is brood eten of brood weigeren. Dat is de ernst van zitten in de kerk. Hebt u onder de prediking wel eens aangezeten? Maar we kunnen onze tekst ook nog lezen in het licht van die andere betekenis. Velen zullen komen en velen zullen aanliggen met Abraham en Isaac en Jacob in het Koninkrijk der Hemelen. Dat wil inderdaad ook zeggen, velen zullen komen daar waar alles volmaakt is. Daar waar alles goed is. Daar waar de Heer zelf de tranen van de ogen zal afwissen. Daar waar de overvloed en de zegen er volmaakt is. Waar geen honger is en geen pijn en geen verdriet. En waar de grootste rijkdom hierin ligt. Dat al Gods kinderen de Here zullen zien. Op zijn troon. En het Lam. En hem de eer zullen toezingen. Velen zullen komen en met Abraham en Isaac en Jacob aanliggen in het Koninkrijk der Hemelen. Is dat laatste ook wel eens uw verlangen? Zegt u het wel eens, ik verlang ernaar om bij de Here te zijn. Dat is vanmiddag ook een toetssteen. Dat is ook iets om mijn leven naast te leggen. Is er in mijn leven de overdenking van het toekomende leven? Calvijn zegt in zijn institutie, dat is een van de meest wezenlijke trekken van het leven van een christen. Het overdenken van het toekomende hemelse leven. Is dat er? En leidt die overdenking ook tot verlangen? Velen zullen komen Gemeente, die belofte waarmee de Heer Jezus ons onderwijs wil geven vanmiddag, is een belofte die laat zien dat er bij de Heere ruimte is. Vele. Vroeger werd er wel eens gezegd, en je zou het vandaag nog steeds kunnen zeggen, de Heere is geen karig God. De Heere is geen zuinig God. De Heere is royaal. En hij biedt zijn heil en de zaligheid royaal aan. En hij zegt het, er is ruimte bij mij. Velen zullen komen. Maar u hebt ook gehoord, en dat is tegelijkertijd de ernst van het woord. Er staat niet, allen zullen komen. Het komt er wel heel persoonlijk op aan voor ons allemaal. Zullen wij komen? Hoe komen, vraagt u? Net zoals die hoofdman, die als een eersteling kwam. Belijdenis van eigen onwaardigheid en grote verwachting van de Heere. De belofte van onze tekstgemeente is een belofte om, nee, niet om op te gaan rusten, maar een belofte om werkzaam mee te zijn. Zoals we dat altijd zien in de Bijbel. Als God zijn belofte geeft, dan geeft hij ze met de bedoeling dat we als mensen met die belofte werkzaam zijn. Dat betekent dat we erop gaan pleiten, dat we erom gaan vragen of de Heere die belofte ook vervult. Om u één voorbeeld te geven, ik denk aan Daniël. Een heel treffend en duidelijk voorbeeld in de Bijbel. Daniël die vanuit de profetieën ontdekt, als hij in ballingschap is, dat na 70 jaar de Heere het volk vanuit de ballingschap terug naar Israël zou brengen. En Daniël kijkt met eerbied gesproken op de kalender en hij ziet het. 70 jaren zijn voorbij. En wat doet Daniël dan? Zegt hij dan, dan is nu de tijd aangebroken dat we grote dingen kunnen verwachten, want God is een waarmaker van zijn woord en we hebben de belofte. Nee, dan gaat Daniël in gebed. En dan gaat hij pleiten op de belofte van de Heere. Heere, u hebt het beloofd. En dat is een geweldige pleitgrond, maar maakt u het ook waar. En dan zegt hij het er ook bij. Het is alsof u de hoofdman hoort bidden. Wij hebben gezondigd, maar spreek slechts één woord. Pleit u zo en pleit jij zo op de belofte van de Heer. Op deze belofte, op de belofte van je doop, op andere beloften waar je heel bijzonder misschien wel bij bepaald wordt. Want het komt er wel heel persoonlijk op aan. Nog kort iets over onze laatste gedachte. De Heer Jezus geeft namelijk in onze tekst ook een waarschuwing. Vers 12. Maar de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Wie zijn die kinderen van het koninkrijk? Dat waren in de tijd van de Heer Jezus de Joden. Dat waren al die mensen die om hem heen stonden. Die erbij stonden. Dat waren de Joden met hun voorrechten, want ze hadden de Bijbel. En ze waren door de Heere apart gezet. En ze hadden het teken van de besnijdenis en ze hadden de belofte van het verbond. En de mensen uit de tijd van de Heer Jezus hadden nog een heel bijzonder voorrecht. Die zaten bij wijze van spreken met de Heer Jezus aan tafel. Dat zegt de Heer Jezus op een bepaald moment. Ik heb in uw huizen gegeten en in uw straten gewandeld. Ja, maar waar hebben al die voorrechten hen gebracht? Niet op de plaats van de hoofdman. En dan zegt de Heer Jezus het. De kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. En het is alsof de Heer Jezus nog even denkt aan dat beeld van de feestzaal. Die feestzaal die uiteraard binnen was, de feestmaaltijd die 's avonds gehouden werd. En vanuit de feestzaal viel er dan wat licht door de vensters op de binnenplaats. Grote Joodse huizen hadden een binnenplaats. En als je daar op die binnenplaats zou staan, dan was het daar een klein beetje schemerig. Dat noemden de Joden de binnenste duisternis. dan kon je nog wel wat zien. Maar als je nou aan de andere kant het huis uitging, aan de straatkant, daar zaten alle luiken helemaal dicht en de deur zat helemaal dicht. Daar was de buitenste duisternis. Daar viel geen spoortje licht van binnen naar buiten. En dat is het beeld wat de Heer Jezus hier gebruikt. De kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Dat is een beeld, gemeente, van de eeuwige rampzaligheid van de hel. En wat maakt de hel tot de hel? Dit, dat er op geen enkele manier meer iets van licht van God daar binnenvalt. Dat is het allerergste. En hoe het daar verder is, daar spreekt de Heer Jezus maar heel sober en heel beknopt over, maar wel heel erg aangrijpend. Daar zal wening zijn. Daar zal een ontzaggelijk groot verdriet zijn, waarbij het meest bittere en het meest diepe verdriet hier op aarde volledig in het niet valt. En daar zal tanden geknarst zijn. Daar zullen de mensen met hun tanden knarsen als uitdrukking van zelfverwijt. Had ik maar geluisterd. Was ik maar gekomen, net zoals die hoofdman over 100. Had ik mijn knieën maar gebogen en had ik het maar beleden, Heere, ik ben het niet waard. En toen ik niet kon komen tot die belijdenis, had ik dat maar eerlijk gezegd tot de Heere. Heere, ik heb zo'n hoogmoedig hart, leert u het me dat ik niet waardig ben. Had ik maar grote verwachting gehad van God en van zijn woord. Had ik de zonde maar niet lief gehad. Had ik maar gebroken met de zonde. Had ik de Heere maar gezocht. Had ik dat woord van God maar niet van me afgeschud. Had ik dat onrustige gevoel maar niet van me afgeschud. Tanden geknars. Maar nu, en dat is het erge van vers 12. Maar nu is het te laat. Gemeente, ook vanmiddag geldt. Woorden schieten tekort. Onze voorstelling schiet tekort. Om te bedenken hoe erg het is in de eeuwige rampzaligheid. Maar de Heer Jezus wijst er wel op. Heel ernstig. En heel nadrukkelijk. En hij wijst er ons vanmiddag ook op. Wat denkt u? Als de Heer Jezus spreekt over kinderen van het koninkrijk, waar zouden die te vinden zijn? Zouden die te vinden zijn in gezinnen waar men niks afweet van God en van zijn woord? Of zouden ze te vinden zijn in de kerk? Ik denk het laatste. Met kinderen van het koninkrijk bedoelt de Heer, mensen die het wel wisten. Die zo'n hele mooie naam krijgen, kinderen van het koninkrijk, maar die niet geloofd hebben. En daar komt het op aan. En daartoe laat de Heere ook vanmiddag, ja, ook het oordeel preken. Niet om ons somber en te neergeslagen naar huis te sturen als een doel op zich. Maar om er bij ons op aan te dringen. Zoek mij. Geloof in mij. En waar het geloof u ontbreekt en u zegt, ik weet niet hoe ik geloven moet, bid er mij om en vraag er mij om. Dat is de bedoeling van de Heer Jezus. Als dat nu nood geworden is in uw of in jouw leven. En u zegt, het moet in mijn leven veranderen en ik weet niet hoe. Gemeente, doe dan hetzelfde als wat die hoofdman deed. Ga naar de Heer Jezus toe in het gebed. En zeg het tegen hem. Heere, ontferm u over mij. Heere, help me. En als de Heer Jezus het dan zegt, want dat zou kunnen, ook vandaag, zal ik komen en u genezen? O, belijd het dan maar. Heere, ik ben het niet waard, maar spreek alleen een woord. En dan zult u het. Dan zult u het door de beproeving heen ook ervaren. Dat onder die beproevende vraag van de Heer Jezus zijn hartelijke bereidwilligheid ligt. Ik zal komen. En op grond van dat komen zullen er velen komen. Amen. We willen de Heere bidden en danken. Heere, laat dat woord dat we vanmiddag hebben beluisterd mogen meegaan. Laat het door ons niet van ons afgeschud worden. Het zou kunnen dat u er heel bijzonder iets mee tot ons te zeggen had. Want u laat uw woord nooit te vergeefs uitgaan. U belooft het, dat het zal doen datgene waartoe u het gezonden heeft. En dat het voorspoedig zal zijn. Heere, we bidden van u. Wilt u geven dat het woord ook van deze dag mag zijn tot een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Heere, laten we het mogen overdenken. Laten we het ook tot ons gebed mogen maken. En laat het zo mee mogen gaan deze week van voorbereiding in. Geeft u ons daarvoor alles wat nodig is, Heren. Laten we niet alleen de tijd vinden, maar ook de tijd nemen om stil te zijn voor u. Om stil te zijn bij uw woord. En uw woord te overdenken en de vragen die in het kader van de voorbereiding gesteld werden ook te overwegen. Heren, wees met ons de pas begonnen week. Sterk ons in alle dingen die gebeuren moeten. Sterk ons als we werk te doen hebben of naar school moeten gaan en we daar wellicht tegenop kunnen zien. Sterk ons ook wanneer er geen werk is en we het daar moeilijk mee hebben. Als er zorgen zijn om onze gezondheid, we denken aan de zieken uit de gemeente. Heel bijzonder ook aan de broeder die vanmorgen genoemd werd en die nog in afwachting is van een beslissing omtrent een operatie. Heere, wees ook met hem en geef hem met degene die om hem heen staan alle rust en overgave aan u. Sterk ons in alle dingen die moeilijk zijn. U weet van lichamelijke zorgen en klachten. U weet van psychische moeilijkheden. U weet ervan als we te strijden hebben met onze eigen gevoelens en daardoor ons zo onbegrepen kunnen weten door anderen en het daar zo moeilijk mee hebben. Heere, u weet van de moeite en van het verdriet wat er kan zijn, ook vanwege datgene dat ons door anderen werd aangedaan. En wij bidden voor een ieder die het ook daarmee moeilijk heeft. Heere, ontfermt u zich, geeft u kracht, wilt u betonen dat u ook vandaag leeft. En helpt u als we zelf geen uitzicht zien, als het misschien om ons heen zo donker is, in meerdere opzichten. Heere, we dragen deze gemeente aan u op. Sterkt u de broeders van de kerkraad, geeft u hen uw zegen in het geven van leiding aan de gemeente, dat ze daarvoor alles mogen ontvangen wat nodig is. En u wilt het geven als het ook aan u gevraagd wordt. Heere, laten we erom verlegen mogen zijn. Zegent u het werk dat in het midden van de gemeente plaatsvindt, het verenigingswerk, andere activiteiten die ondernomen worden. Wilt u geven dat ze mogen meewerken aan de uitbreiding van uw koninkrijk? En als we dat noemen, dan denken we ook heel bijzonder aan het evangelisatiewerk, aan het zendingswerk. Vanmorgen zijn de namen genoemd van de familie van Roekel en de familie van Sane. We bidden u nogmaals voor hen, gedenkt u ze. Wilt u hen tot een zegen stellen en ook uw bewaring en uw bescherming geven. We denken aan deze wereld, waar zoveel nood is, dichtbij. Wilt u het werk van broodnodig zegenen en de hulp die geboden wordt aan dak- en thuislozen zegenen? Gedenkt u alle die met verslaving te kampen hebben, van wat voor aard dan ook? Wilt u ook de hulp die aan hen geboden wordt tot zegen stellen? En wilt u nog bevrijden uit de banden van de duivel, die ook in dat opzicht zo sterk ervaren kunnen worden? Heren, we denken aan de nood die er is, niet alleen dichtbij, maar ook over het rond van deze wereld. Oorlogen, rampen, ziekte, armoede en honger. Ontfermt u zich, Heren, en schenk ons bewogenheid. En geeft u dat er jongeren mogen zijn, en ook ouderen, maar ook jongeren die zo begaan zullen zijn met de nood van de naaste, dat ze ook mogen overwegen om hun leven te besteden in het lenigen van de nood van medemensen. Om hulp te verlenen daar waar dat nodig is. Geeft u gedrevenheid en bewogenheid. Maar laat al die bewogenheid en gedrevenheid er niet zijn zonder het besef dat we ook heel persoonlijk nodig hebben uw genade voor ons eigen hart en leven. Daar bidden we u om. Heere, heb dank voor wat u gaf, ook in deze dienst, tot dusver. Schenk u zegen bij datgene wat nog volgt. Vergeeft u al het verkeerde en al het zondige, wat er was, ook in het luisteren, ook in het preken. We bidden en danken u dat alles. In de naam van de Heere Jezus. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. Wij zingen daarna staande van Psalm 87, het tweede, derde en vierde vers. Psalm 87, vers 2, 3 en 4, staande. gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de opstanding des vlezes en het eeuwige leven. Wij zingen nu gezang 68, de lofzang van Simeon, en daarvan vers 1 en 2. Bidden wij om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.